Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 11, Verlies en winst. In dit opzicht, en aanvankelijk in geen ander, heb ik me misschien aan wishful thinking bezondigd. Dat heb ik bijna zeker. De materialistische voorstelling zou nooit zo'n geweldige waarschijnlijkheid voor mij hebben gehad als die niet aan tenminste één van mijn wensen tegemoetgekomen was. Maar willen we iemands gedachte, zelfs die van een jongen, helemaal uit zijn wensen verklaren, dan is het probleem dat die wensen bij zulke grote vragen als deze altijd aan beide kanten meespelen. Elke voorstelling van de werkelijkheid die een mens zich bij zijn volle verstand kan maken, zal altijd aan een aantal van deze wensen tegemoetkomen en aan andere juist niet. Het materialistische universum had voor mij één grote negatieve attractie. Meer niet. En dit moest worden aanvaard. Je moest een betekenloze dans van atomen onder ogen zien. Let wel, ik was Lucretius aan het lezen. Je moest je realiseren dat alle schijnbare schoonheid een subjectief ervaren afstraling was. En alles wat je waardevol vond, moest je naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Ik wilde loyaal zijn en die prijs betalen. Want van Kirk had ik iets geleerd over intellectueel eergevoel en de schande van vrijwillige inconsistentie. En natuurlijk verlustigde ik mij met ordinaire jeugdige trots in wat ik beschouwde als mijn verlichte toestand. In discussies met Arthur was ik een ware houwdegen. Ik zie nu in dat die discussies grotendeels ongelooflijk primitief en dwaas waren. Mijn toestand was die van een jongen die uiterst gewichtige dingen meent te zeggen door God Yahweh te noemen en Jezus Yeshua. Terugblikkend op mijn leven vind ik het verbazend dat ik niet uitkwam bij de tegenorthodoxie, dat ik geen linkse, atheïstische, sportlustige intellectueel werd, van het type dat iedereen wel kent. Alle voorwaarden leken hiervoor aanwezig. Ik had een hekel gehad aan mijn public school, ik had een hekel aan alles wat ik wist of meende te weten over het Britse Rijk, en hoewel ik heel weinig acht sloeg op het socialisme van William Morris, hij had zoveel dingen die mij veel meer interesseerden, had het voortdurende sjouwlezen ervoor gezorgd dat mijn embryonale politieke opvattingen, voor zover aanwezig, vaag socialistisch waren. Ook Ruskin had me die kant op geduwd. Met mijn levenslange vrees voor sentimentalisme had ik een enthousiaste beeldenstormer kunnen worden. De collectiviteit haatte ik weliswaar zo diep als een mens maar iets haten kan. Maar het verband met socialisme ontging mij toen. Ik denk dat ik met mijn romantische inslag voortbestemd was om van de orthodoxe intellectuelen te vervreemden zodra ik ze tegenkwam. En ook dat iemand die zo weinig vertrouwen in de toekomst en in gemeenschappelijke actie heeft als ik, maar heel moeilijk op revolutionaire gedachten te brengen is. Mijn positie was dus als volgt. Ik gaf om weinig anders dan de goden en helden. De tuin der Hesperiden, Lancelot en de Graal. En geloofde in niets anders dan atomen, evolutie en militaire dienst. Soms kreeg ik het er flink benauwd van. Maar ik geloof dat het een heilzame benauwdheid was. En het incidentele wankelen van mijn materialistische geloof, om het zo te noemen, dat tegen het einde van de Bokhem-periode begon, had, denk ik, nooit zonder meer een gevolg van mijn verlangens kunnen zijn. Het kwam door iets anders. Te midden van al de dichters die ik in deze tijd las, was er één die een aparte plaats innam. Yeats was deze dichter. Ik kende hem al lang voordat het verschil mij opviel en het zou me misschien nooit zijn opgevallen als ik niet ook zijn proza had gelezen. Dingen zoals Rosa Alchemica en Per Amica Silentia Luna. Het verschil was dat Yeats geloofde. Zijn Ever Living Ones waren niet maar een verzinsel of dagdromerij. Hij meende werkelijk dat er een wereld was van wezens die hier min of meer op leken en dat er tussen die wereld en de onze contact mogelijk was. Zonder omhaal van woorden gezegd, hij geloofde serieus in magie. Door zijn latere loopbaan als dichter is deze fase een beetje op de achtergrond geraakt in de gangbare Yeats-beelden. Maar er is geen twijfel over mogelijk, zoals ik te weten kwam toen ik hem een paar jaar later ontmoette. Ik stond hier wel even raar van te kijken. U zult begrijpen dat mijn rationalisme gebaseerd was op hoe kon het ook anders, alles wat volgens mij natuurwetenschappelijk bewezen was. En aangezien ik zelf geen natuurwetenschapper was, moest ik die bewijzen in vertrouwen aanvaarden. Dus in feite op gezag. Welnu, hier was een tegenovergesteld gezag. Was hij een christen geweest, dan zou zijn getuigenis voor mij niet in tel zijn geweest. Want het christendom meende ik eens en voor altijd te hebben geplaatst. Ik had daarmee afgerekend. Maar nu ontdekte ik dat er mensen bestonden die niet traditioneel orthodox waren, maar nochtans de hele materialistische filosofie zonder meer van de hand wezen. En ik was nog heel naïef. Ik had er geen idee van hoeveel onzin er in de wereld geschreven en gedrukt werd. Ik beschouwde Yeats als een erudite, verantwoordelijke schrijver. Wat hij zei moest wel het overdenken waard zijn. En na Yeats nam ik een duik in Maeterlinck. Een heel onschuldige en voor de hand liggende onderneming. Want iedereen las Maeterlinck in die tijd en ik vond het belangrijk een behoorlijke portie Frans op mijn leesmenu te hebben. Hier stuitte ik op spiritisme, theosofie en pantheïsme. Je had hier alweer een verantwoordelijk volwassen mens, en geen christen, die geloofde in een wereld achter of rondom de materiële wereld. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik dit niet onvoorwaardelijk goedkeurde. Maar er viel wel een verontrustend druppeltje twijfel in mijn materialisme. Het was niet meer dan een misschien. Misschien, wat een vreugde, was er toch meer. En wat een geruststelling. Misschien had dit niets met de christelijke theologie van doen. En zodra ik stilstond bij dit misschien, kwam onvermijdelijk heel het occultistisch gedachtegoed en kwam alle opwinding die de matroon van Chartres vroeger argeloos in mij gewekt had, weer uit het verleden opduiken. Nu had je de poppen aan het dansen. Twee dingen die voor mij tot die tijd ver uit elkaar hadden gelegen, kwamen nu ineens samen. Het verlangen naar vreugde, of eigenlijk het verlangen dat vreugde was, en de wilde, half wellustige begeerte naar het occulte, het buitennatuurlijke als zodanig. En daarmee stak ook een zekere en minder welkome onrust de kop op. Iets van de oeroude angsten die iedere mens uit zijn vroegste jeugd kent en, als we eerlijk zijn, ook nog wel uit veel latere jaren. Er bestaat een soort mentale zwaartekracht waardoor het goede zich snel bij het goede voegt en het kwade bij het kwade. Dit mengsel van afkeer en begeerte trok al het andere slechte in mij naar zich toe. De gedachte dat occulte kennis, als die bestond, het bezit van weinigen zou zijn en door de massa geminacht zou worden, was voor mij een extra attractie. Ons klein clubje was, zoals u zich herinneren zult, een uitdrukking die mij zeer aansprak. Dat er magie bij kwam kijken, een bij uitstek onorthodoxe zaak, zowel naar christelijke als rationalistische maatstaven, lokte natuurlijk de rebel in mij. Ik was al bekend met de meer verdorven kant van de romantiek, had Anactoria gelezen en Oscar Wilde en Wordsley bestudeerd. Vooralsnog was ik er niet door aangetrokken, maar ik had er geen ethisch oordeel over. Ik meende nu te gaan begrijpen waar dit alles op sloeg. Om kort te gaan, u heeft de wereld en het vlees al zien optreden in dit verhaal. Zie hier nu ook de duivel. Als er in mijn buurt een ouder iemand zou zijn geweest die zich met knoeierijen van het magische soort bezighield, en zulke mensen hebben een goede neus voor potentiële discipelen, dan was ik nu misschien een satanist of een gevaarlijke gek. De werkelijkheid was dat ik hiervoor wonderwel behoed werd. En uiteindelijk had deze geestelijke ontaarding één tamelijk gunstig gevolg. Behoed werd ik allereerst door mijn onkunde en onvermogen. Of magie nu mogelijk was of niet, ik had hoe dan ook geen leraar die mij op weg kon helpen. Ik werd ook behoed door lafheid. De herleefde kinderangsten konden mijn begeerte en nieuwsgierigheid prikkelen zolang het dag was. In eenzaamheid en in het donker deed ik mijn uiterste best om weer een strenge materialist te worden, wat niet altijd lukte. Misschien is ruim voldoende om de zenuwen aan het werk te krijgen. Maar het best werd ik beschermd door wat ik wist over de aard van vreugde. Hoe langer ik toegaf aan de woeste begeerte om uit te breken, het gordijn open te scheuren, ingewijd te worden, des te duidelijk werd dat dit iets heel anders was dan het verlangen dat vreugde is. Het vriet zich door zijn grove kracht. Geleidelijk en dikwijls terugvallend kwam ik tot het inzicht dat het magische eindpunt even irrelevant was voor vreugde als het erotische. Er was opnieuw van spoor gewisseld. Als cirkels en pentagrammen en het tetragrammaton waren beproefd, en als daarmee inderdaad een geest was opgeroepen, of leek te zijn opgeroepen, dan zou dat, zolang je zenuwen er tegen bestand waren, wellicht buitengewoon interessant zijn geweest, maar het echte begeerlijke zou je nog steeds ontglippen. Het echte begeren zou blijven zitten met de vraag: wat heb ik hieraan? Beste luisteraars, We gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Wat ik zo prettig vind aan ervaring, is dat zij zo eerlijk is. Je kunt nog zoveel keer een verkeerde afslag nemen, maar als je je ogen openhoudt, dan zul je niet ver komen, voordat er waarschuwingstekens opduiken. Je hebt misschien wel jezelf voor de gek gehouden, maar de ervaring probeert je niet voor de gek te houden. Neem een eerlijke proef met het universum en je krijgt altijd een eerlijk antwoord. De overige gevolgen van mijn kijkje in het duister waren als volgt. Ten eerste had ik nu een nieuw motief om te willen dat het materialisme waar was. En was ik daar minder zeker van geworden. Het nieuwe motief ontstond, zoals u al raadt, uit de angsten die ik zo roekeloos van hun rustplaats in de jeugdherinnering had opgerakeld. Als een echte Lewis kon ik het goede niet met rust laten. Iedere mens die bang voor spoken is, heeft een reden om materialist te willen zijn. Het biedt de belofte dat de boze geesten zullen wegblijven. Mijn geschokte vertrouwen hield stand in de vorm van een misschien, ontdaan van zijn directe en onversneden magische affect. De plezierige mogelijkheid dat het universum misschien wel een combinatie bood van geriefelijk materialisme, hier en nu, met, nu ja, waarmee wist ik niet. Iets anders, ergens anders. De Unimaginable Lodge for Solitary Thinkings. Dit was heel erg. Ik ging proberen van twee balletjes te eten. Wilde tegelijk van een materialistische en van een spirituele filosofie de lusten en van geen van beide de lasten hebben. Maar het tweede gevolg was beter. Ik had een gezonde antipathie opgevat tegen alles wat magisch en occult was. En dit kwam mij nog goed van pas toen ik in Oxford in aanraking kwam met tovenaars, spiritisten en dergelijke. Niet dat de wilde begeerte mij nooit meer in verzoeking bracht, maar ik wist nu dat het een verzoeking was. En vooral, ik wist dat de vreugde niet in die richting wees. Samenvattend zou men kunnen zeggen dat de winst van deze hele periode was dat het vlees en de duivel, al konden ze nog verleidelijk zijn, niet langer in staat waren tot de verleiding par excellence. Ik had geleerd dat ze die niet te bieden hadden. En de wereld had dat zelfs nooit gepretenteerd. En toen kwam daar bovenop, als een overvloed van genade, de gebeurtenis die ik in andere boeken al meer dan eens heb geprobeerd te beschrijven. Ik had de gewoonte om ongeveer eens per week naar Letterhead te wandelen en nam dan soms de trein terug. Zomers deed ik dit vooral omdat er in Letterhead een klein zwembad was. Voor mij was dat beter dan niets. Zwemmen leerde ik al bijna voor de tijd van mijn vroegste herinneringen. En mij in water te bevinden is een van mijn grootste passies geweest tot ik de middelbare leeftijd bereikte en last begon te krijgen van rheumatische aandoeningen. Maar ook 's winters ging ik er geregeld heen, op zoek naar boeken en om er naar de kapper te gaan. Ik heb het nu over een avond in oktober. Een kruier en ik waren de enigen op het lange houten perron van station Letterhead. Het werd juist donker genoeg om de rook van een locomotief rood te zien oplichten van het vuur in de ketel. De heuvels aan de andere kant van het dal van Dorking waren zo intens blauw dat ze bijna violet waren. En de hemel was groen van de vorst. Mijn oren tintelden van de kou. Ik had het zalige weekendlezen voor de boeg. Bij het boekenstalletje plukte ik een Everyman met een vuil omslagje weg. Fantastisch. A Fairy Romance. George MacDonald. Toen kwam de trein. Ik herinner mij nog het stemgeluid, saksisch en suikerzoet, van de kruier die de namen van de dorpjes riep. Bockham, Effingham, Horsley Train. Die avond begon ik in mijn nieuwe boek. De reizen door beboste landstreken, de spookachtige vijanden, de goede en slechte vrouwen in dit verhaal, kwamen genoeg in de buurt van mijn gebruikelijke voorstellingswereld om mij mee te lokken zonder dat ik een verandering bemerkte. Het is alsof ik slapend mee de grens overgenomen werd. Of alsof ik in het land van vroeger gestorven was en mij niet kon herinneren hoe ik in het nieuwe land tot leven kwam. Want het oude leek in één opzicht precies op het nieuwe. Ik vond daar alles wat mij al bekoord had bij Mallory, Spencer, Morris en Yeats. Maar in een ander opzicht was alles anders geworden. Ik wist nog niet, en leerde ook maar langzaam, wat de naam was van de nieuwe eigenschap, de lichtende schaduw, die over de reizen van Anodos lag. Nu weet ik dat. Het was heiligheid. Voor het eerst klonk de zang der sirenen als de stem van mijn moeder of kindermeisje. Dit waren oudwijfse fabelen. Wie ze mooi vond, had daarmee niets om trots op te zijn. Het was alsof de stem die mij vanaf het eind van de wereld had toegeroepen, nu vlak naast mij klonk. In de kamer waarin ik mij bevond. Of in mijn eigen lichaam. Of achter me. Was hij ooit te ver weg geweest en mij daarom ontgaan? Nu was hij te dicht bij mij gekomen, te nabij om te zien, te duidelijk om te begrijpen. Aan deze zijde van kennen en weten. Dit leek altijd bij me te zijn geweest. Als ik mij ooit snel genoeg had omgedraaid, zou ik het te pakken hebben gekregen. Nu voelde ik voor het eerst dat het buiten mijn bereik was, niet doordat ik iets niet kon doen, maar doordat ik iets niet kon laten. Kon ik daarmee nu maar stoppen, van mijzelf afkomen, dan zou het er zijn. Intussen werd in dit nieuwe gebied alle verwarring die mijn zoektocht naar vreugde verstoord had, onschadelijk gemaakt. Er was geen verleiding om de tafereelen uit het verhaal te verwarren met het licht dat erop rustte, of om te denken dat ze werden voorgesteld als werkelijkheid, of ook maar te dromen dat in de bossen waar Anodos doorheen trok, als die echt bestonden, het begeerte een stap dichterbij zou komen. Toch had ik nog nooit de vreugdewind die door een verhaal woei zo moeilijk van het verhaal zelf kunnen scheiden als hier. Waar de eenheid van God en afgod het dichtst benaderd werd, daar was het minste gevaar van verwarring. Toen de grote momenten kwamen, maakte ik mij dan ook niet los van de bossen en de huisjes waarvan ik las, om op zoek te gaan naar een onstoffelijk licht dat daarachter schijnen zou. Geleidelijk en met een groeiende continuïteit, zoals van de zon die midden op de morgen door de mist begint te schijnen, bleek het licht die bossen en die huisjes te beschijnen. En toen mijn eigen verleden. En het rustige vertrek waar ik zat en mijn oude leermeester die boven zijn kleine takitus zat te knikkebollen. Want ik merkte nu dat in deze nieuwe luchtstreek al mijn erotische en magische ontaardingen als minderwaardige prularia verschenen. Maar dat dit ontnuchterende effect er niet was bij het brood op de tafel of de kolen in de haard. Dat was het wonderbaarlijke. Tot nu toe was de aarde na ieder bezoek van de vreugde tijdelijk een woestenij geweest. Zelfs wanneer echte wolken of bomen het materiaal van het visioen waren, kwam dit alleen doordat ze mij herinnerde aan een andere wereld. En ik kwam nooit graag in de onze terug. Maar nu zag ik de lichtende schaduw vanuit het boek in de echte wereld komen. Op die wereld rusten en alle gewone dingen transformeren zonder zelf te veranderen. Of nauwkeuriger gezegd, ik zag hoe de gewone dingen de lichtende schaduw ingetrokken werden. Diep in mijn staat van ongenade, in de toen onoverwinnelijke onwetendheid van mijn intellect, kreeg ik dit alles zonder erom te vragen, zelfs zonder mijn toestemming. Die avond werd in zekere zin mijn verbeeldingskracht gedoopt. De rest van mij deed er langer over, wat niet onbegrijpelijk is. Ik had er geen idee van wat ik mij op de hals had gehaald door Van Testes te kopen. We gaan er even tussenuit met wat muziek. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 12. Kanonnen en kornuiten. Het oude patroon begon zich te herhalen. De Bochumperiode kwam als een extra lange en heerlijke vakantie ten einde. Een toelatingsexamen en daarna het leger doemde op als een extra beroerd trimester. De goede tijden waren nooit beter geweest dan in de laatste maanden. In het bijzonder herinner ik mij heerlijke uren in Donegal, waar ik in de branding zwom. Niet op de formele manier van tegenwoordig met planken, maar in het wilde weg, waarbij de golven, de reusachtige, smaragdgroene, oorverdovende golven, het altijd winnen. En waarbij het tegelijkertijd een goede grap, een verschrikking en een vreugde is over je schouder te kijken en dan, te laat, een breker van zulke sublieme afmetingen te zien dat je ervoor op de loop gegaan zou zijn als je hem had zien aankomen. Maar zo'n golf verheft zich, als eerste onder zijn gelijke, even plotseling en onvoorspelbaar als een revolutie. Tegen het einde van het wintertrimester 1916 ging ik naar Oxford om het examen voor mijn studiebeurs af te leggen. Wie deze vuurproef in vredestijd heeft ondergaan, zal zich moeilijk kunnen voorstellen hoe onverschillig ik hier naartoe ging. Dat wil niet zeggen dat ik onderschatte hoe belangrijk een goede uitslag was. Ik wist inmiddels heel goed dat er voor mij, behalve als don aan de universiteit, bijna nergens ter wereld een plek te vinden zou zijn waar ik de kost kon verdienen. En dat ik bezig was al mijn kaarten te zetten op een mogelijkheid die voor enkele wel in vervulling ging, maar voor honderden niet. Kirk had mijn vader eens geschreven, wat ik natuurlijk pas vele jaren later las: je kunt van hem een schrijver of geleerde maken, maar niets anders. Bereid je daar maar op voor. En dit wist ik zelf ook. Soms vloog het mij aan. Wat nu een beetje de druk van de ketel haalde, was het feit dat ik, met of zonder beurs, volgend jaar in elk geval in het leger zou gaan. En ook iemand met een optimistischer aanleg dan ik voelde in 1916 wel dat het voor een subalterne officier dwaasheid zou zijn als hij zich druk maakte over een zo hypothetische zaak als zijn naoorlogse bestaan. Eenmaal probeerde ik dit mijn vader uit te leggen. Dit was een van de pogingen die ik vaak deed, hoewel ongetwijfeld niet zo vaak als ik had moeten doen, om de kunstmatigheid van onze omgang met elkaar te doorbreken en hem in mijn werkelijke leven toe te laten. Het was een complete mislukking. Hij reageerde onmiddellijk met vaderlijke raadgeving over de noodzaak van hard werken en concentratie. Het geld dat hij al in mijn opvoeding gestoken had, de zeer bescheiden, ja, te verwaarloze ondersteuning die hij mij in zijn latere leven nog maar zou kunnen bieden, de goeiert. Hij zat er bedroefd ver naast als hij dacht dat leesluiheid een van mijn vele gebreken was. En hoe kon hij nu denken, zo vroeg ik mij af, dat het wel of niet krijgen van een beurs niets van zijn belang verloor, nu in feite het verschil tussen leven en dood aan de orde was. Ik denk eigenlijk dat de dood, mijn, zijn, ieders dood, hem wel vaak als voorwerp van angst en andere emoties helder voor ogen stond, maar nooit als een nuchtere, alledaagse mogelijkheid waaruit consequenties te trekken waren. De gesprekken hierover waren hoe dan ook een mislukking. Ze leden schipbreuk op de bekende rots. Zijn intense verlangen naar volkomen vertrouwen van mijn kant ging gepaard met een onvermogen om te luisteren, tenzij in een zeer vage betekenis, naar wat ik zei. Hij kon nooit zijn eigen gedachten opzij zetten of tot zwijgen brengen om plaats te maken voor een gedachte die van buiten kwam. Mijn eerste ervaring met Oxford was wel komisch. Ik had geen onderdak geregeld en met niet meer bagage dan ik met een hand kon dragen, stapte ik het station uit om een logement of goedkoop hotel te zoeken. Vol verwachting zag ik uit naar de Dreaming Spires en Lost Enchantments. Mijn eerste teleurstelling was nog overkomelijk. Een stad laat zich langs het spoor altijd van zijn slechtste kant zien. Maar toen ik doorliep, werd het mij steeds vreemder te moede. Was deze aaneenschakeling van miezerige winkeltjes nu werkelijk Oxford? Maar ik bleef doorlopen, nog steeds verwachtend dat al het schoons om de volgende hoek te zien zou zijn. En ik bedacht dat het een veel grotere stad was dan men mij had wijsgemaakt. Pas toen duidelijk werd dat ik nog maar heel weinig stad te gaan had, dat ik feitelijk de bebouwde kom al verliet, keek ik om. Daar, ver achter mij, mooier dan het mij sindsdien ooit verschenen is, lag het legendarische complex van torens en spitsen. Ik had het station aan de verkeerde kant verlaten en had me al die tijd voortbewogen naar het toen al smerige en snel groeiende voorstadje Botley. Ik zag niet hoezeer dit kleine avontuur een allegorie van mijn hele leven was. Ik liep maar terug naar het station, voelde mijn voeten al een beetje, nam een hansom en vroeg de koetsier om een plek waar ik een week kon logeren, alstublieft. Op deze manier, die mij nu riskant zou lijken, had ik volledig succes. En al spoedig zat ik aan de T in een geriefelijk logement. Het huis staat er nog steeds. Het eerste aan uw rechterhand als u vanaf de Holywell Street de Mansfield Road ingaat. Ik had de zitkamer samen met een andere kandidaat. Iemand van het Cardiff College. Dat naar zijn zeggen, architecturaal gezien, alles in Oxford overtrof. Zijn kennis vond ik schrikbarend groot. Maar het was een prettige man. Ik heb hem later nooit meer gezien. Het was heel koud. De volgende dag begon er sneeuw te vallen, waardoor de torenspitsen veranderden in bruidstaartornamenten. Het examen vond plaats in de aula van het Oriel College. En we zaten allemaal te schrijven met een overjas en een sjaal en minstens een linkerhandschoen. De provoost, de oude Phelps, deelde het werk uit. Ik herinner mij er maar weinig van, maar ik vermoed dat veel van mijn rivalen mij voorbijstreefden waar het puur om klassieke taal- en letterkunde ging. En dat mijn algemene kennis en betoogkunde goed waren. Mijn indruk was dat ik het slecht deed. Lange jaren, of schijnbaar lang bij de NOC, hadden me genezen van mijn defensieve wyvern-verwaandheid. En ik ging er niet meer van uit dat andere jongens niet wisten wat ik wist. Zo ging het opstel over een citaat van Johnson. De conversatie waaruit dit citaat kwam, had ik verschillende keren bij Boswell gelezen en ik wist de hele kwestie in die context te plaatsen. Maar ik dacht er helemaal niet aan dat ik hiermee, of bijvoorbeeld met een behoorlijke kennis van Schopenhauer, een goed figuur zou slaan. Een gezegende toestand was dat, maar op het ogenblik zelf deprimerend. Terwijl ik de aula verliet, hoorde ik een kandidaat tegen zijn vriend zeggen: "Ik heb er maar alles over Rousseau en het maatschappelijk verdrag bijgehaald." De moed schonk mij in de schoenen, want ik had wel gegrastuind, niet tot mijn voordeel, in de Confessions, maar ik wist niets van het contrat social. Aan het begin van de ochtend had een aardige kerel van Harrow mij toegefluisterd: "Ik weet niet eens of ze Sam of Ben bedoelen." In mijn onnozelheid legde ik uit dat het Sam was en nooit Ben kon zijn, omdat je zijn naam, Johnson, zonder H schreef. Ik dacht er niet aan dat het weggeven van zulke informatie misschien kwaad kon. Thuisgekomen vertelde ik mijn vader dat ik vrijwel zeker gezakt was. Met zo'n bekentenis kon je bij hem rekenen op alle zachtmoedigheid en ridderlijkheid die hij in zich had. De man, die niet begreep dat een jongen ermee rekende dat hij misschien of waarschijnlijk dood zou gaan, had alle begrip voor een teleurgesteld kind. Ik hoorde niets meer over kosten en moeite, niets dan troost, geruststelling en genegenheid. En toen, vlak voor kerst, kregen we te horen dat UNIF, University College, mij aangenomen had. Hoewel ik nu een plaats had aan mijn college, moest ik mijn responsions nog halen. Daar kwam ook wat elementaire wiskunde bij kijken. Om mij hierop voor te bereiden, ging ik na kerstmis voor een laatste trimester terug naar Kirk. Een gouden periode van affrant geluk in de schaduw van wat komen zou. Met Pasen zakte ik als een baksteen voor mijn responsions. Zoals gewoonlijk ging het fout met mijn sommetjes. Pas goed op, zo adviseerde iedereen mij. Maar dat bleek nutteloos. Hoe beter ik oppaste, des te meer fouten maakte ik. Zo vergaat het mij tot op vandaag, ook als ik een tekst in het net wil schrijven. Hoe serieuzer ik dat probeer, des te zekerder is het dat ik al in de eerste regel een gruwelijke fout maak. Desondanks nam ik in het zomertrimester van 1917 mijn intrek in het college. Want het eigenlijke doel was nu alleen maar in het University Officers Training Corps te komen, wat mijn beste toegang tot het leger zou zijn. Mijn eerste studie in Oxford was niettemin nog steeds gericht op het Responsions examen. Ik deed algebra, dat vervloekte vak, bij de oude Campbell van het Hertford College, die een vriend bleek te zijn van onze lieve vriendin Jenny M. Het zat vast dat ik nooit voor de responsions geslaagd ben, maar ik weet niet meer of ik nog een keer ben opgegaan en afgegaan. Na de oorlog deed het er niet meer ter zake, want er kwam toen vrijstelling voor oud-militairen. Zonder deze goedgunstige regeling had ik ongetwijfeld Oxford verder uit mijn hoofd kunnen zetten. Ik had er nog geen trimester op zitten toen mijn oproep kwam en ik in dienst ging. En de omstandigheden had er een hoogst abnormaal trimester van gemaakt. De helft van het college was veranderd in een ziekenhuis en was in handen van het Royal Army Medical Corps. In het resterende gedeelte woonde een kleine studentengemeenschap. Er waren er twee die de dienstplichtige leeftijd nog niet hadden bereikt. Twee die waren afgekeurd, één was lid van Sinn Féin en wilde niet voor Engeland vechten, en nog een paar andere kon ik nooit helemaal plaatsen. Wij gebruikten de maaltijd in de kleine collegezaal, die nu een gang vormt tussen de common room en de aula. Hoe gering in aantal ook, ongeveer 8, toch vormden wij een tamelijk illuster gezelschap. Want onder ons bevonden zich E.V. Gordon, later hoogleraar Engels in Manchester, en A.C. Ewing, de filosoof uit Cambridge, En ook de geestige en vriendelijke Theobald Butler, die de onsmakelijkste limericks in Griekse verzen wist om te zetten. Ik vermaakte me kostelijk. Maar het had heel weinig van een normaal studentenleven. En het was voor mij een onrustige, opgewonden en over het algemeen nutteloze periode. Toen kwam het leger. Door een opmerkelijke speling van het lot betekende dit niet dat ik Oxford moest verlaten. Ik werd ingedeeld bij een kadettenbataljon dat in het Keble College was ingekwartierd. Ik doorliep de gebruikelijke training, toen een veel tammere aangelegenheid dan in de volgende oorlog, en werd aangesteld als tweede luitenant bij de Somerset Light Infantry, het voormalige 13e voet. Ik arriveerde op mijn 19e verjaardag, in november 1917, in de loopgraven aan het front. Diende de meeste tijd in de dorpjes voor Arras, Fontpoux en Monchy, en raakte in april 1918 gewond op de Mont Bernonchon, nabij Lille. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending lezen we verder dit boeiende verhaal.